ga vandaag spreken over een thema. Het is altijd goed is om daarover na te denken. Namelijk over iets toen wij christen zijn geworden, waar wij automatisch en altijd mee te maken krijgen als we christen zijn geworden. En dat is met broederliefde. 1 Johannes hoofdstuk 3. Dan zullen we de eerste gedachte uithalen. 1 Johannes hoofdstuk 3. Daar zegt de apostel, want dit is de verkondiging in vers 11, die gij van het begin gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Dat is ook wat Jezus tegen zijn discipelen zei. Daaraan zal de wereld ook kunnen zien dat wij waarlijk discipelen van Jezus zijn, als er liefde is. Het is een gebod. Maar de schrijver zegt in vers 12, niet gelijk Kain, want hij was uit de boze en vermoorde zijn broeder. En we weten dat Kain en Abel in Genesis, het verhaal wordt verteld, ze brachten beide een offer. En de Heer had een behagen in het offer van Abel, maar niet in dat van Kain. Maar beide brachten een offer. Beide deden een godsdienstig ritueel. Beide hadden het voorkomen, als zouden zij beide godsvruchtig zijn. Maar wat Kain onderscheidde van Abel was het hart. Wat zat er in zijn hart? Dat de schrijver zegt, dat natuurlijk Kain Abel heeft vermoord, omdat hij uit de boze was. En dan vraagt hij, waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren. En die van zijn broeder rechtvaardig. Dus beide brachten een offer aan God. Maar Kain leefde een leven dat onrechtvaardig was. Kain had een hart dat boos was. En het is daarom dat hij zijn broer vermoordde. Vers 13, verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Ik probeer eens na te denken wat hier staat geschreven. Dus wij weten, als wij christen zijn geworden, zijn we wederom geboren. Toen we werden ondergedompeld, zijn we opgewekt door het geloof, door de grootheid van God en een nieuw leven. Wij zijn van geestelijk dood naar geestelijk leven gegaan. En Johannes zegt, hieraan kun je dat herkennen. Hieraan kun je dat zien. Hieraan kun je dat proeven. En waaraan kun je dat zien? Omdat we de broeders lief hebben. Daaraan kun je dat zien. Hij zegt eigenlijk nog meer op het einde van vers 14. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Dus het is onmogelijk om als christen de broederschap, als ik het zo mag noemen, om die niet lief te hebben. Als je niet lief hebt, dan blijf je in de dood. Want we zijn daartoe juist opgewekt. Vers 15. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En de fariseeën, dat waren zo van die mensen, die redeneerden, ja, ik ben tenminste geen overspeler gelijk die. Die gaan we stenigen. Hè. Ze brachten daar op een gegeven moment die overspelige vrouw bij Jezus. En Jezus zegt dan, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar de fariseeën en veel van die mensen, die hadden dezelfde begeerte in hun hart zitten. Die wilden eigenlijk hetzelfde doen, alleen deden zij fysiek de daad misschien niet. Hier is hetzelfde. Haat maakt eigenlijk van u een mensenmoordenaar. Want waarom vermoordt iemand een ander mens? Uit haat. Omdat er iets boos in dat hart zit. En wij kunnen niet tevreden zijn met te zeggen, maar ik heb u toch niet doodgeslagen. Ik heb u toch niks aangedaan. Als in dat hart eigenlijk datzelfde gevoel zit. En ieder die zijn broeder haat is een mensenmoordenaar. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. als we ons de vraag stellen, hoe kan ik dat herkennen als er liefde is onder broeders, onder christenen, hoe kan ik dat zien, hoe kan ik dat toetsen? Wel, als het leven voor elkaar wordt ingezet. Vers 17, wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Dus het gaat er zich om in het begin bij wat laat ik toe in mijn hart, hoe open ik mijn hart of hoe sluit ik mijn hart voor mijn broeders en voor mijn zusters. En Johannes zegt, kijk, stel nu, je bent zo gezegend in deze wereld, dat je eigenlijk financieel weinig zorgen moet maken. En jij ziet daar een broeder of een zuster, en die heeft een nood, en ik zal in het verlengde daarvan ook zeggen, een mens in de wereld die nood heeft, hè, verlaat over de stress. Op de eerste plaats gaat je zorgen voor je geloofsgenoten, en op de tweede plaats voor alle anderen. Maar, als uw hart, als je dit toesluit, wanneer jij dat ziet, dat een broeder of zuster een gebrek leidt, dan stelt Johannes de vraag, hoe kan de liefde van God in dat hart blijven? En het antwoord is, retorisch. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. De liefde van God kan niet in dat hart blijven. Dus zo kunnen wij liefde, broederliefde herkennen, door het inzetten van het leven voor elkaar. Romeinen hoofdstuk 12. In vers 9, daar lezen wij, de liefde zij ongeveinsd, wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede, wees een broederliefde elkander genegen. Genegen, dat betekent affectie hebben, een bepaald gevoel hebben, een bepaald verlangen hebben, en in die liefde moeten wij elkaar die affectie tonen. In eerbetoon elkander ten voorbeeld. Dus wil zeggen, wij moeten elkaar eren, elkaar eer bewijzen, en we moeten elkaar tot voorbeeld zijn. Dat wij elkaar daarin eigenlijk de loef willen afsteken. Hè? Dat is niet echt een christelijk principe, maar in liefde zouden we dat wel moeten doen. We zouden eigenlijk beter willen zijn, of moeten willen zijn, in het liefhebben van de ander dan de ander. En als we allemaal die houding hebben, dan volgen wij eigenlijk het gebod, wees een broeder, liefde elkander genegen, een eer betonen, elkander ten voorbeeld. In hoofdstuk 13, vers 8, daar lezen wij, zijt niemand iets schuldig te hebben, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord, je zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dus dit geldt in een algemeen principe, maar ook als onder de noemer van broederliefde. Zijt niemand iets schuldig dan uiteindelijk alleen liefde. Wij zijn elkaar liefde schuldig. Dat wil zeggen, als jij natuurlijk een huis koopt en je gaat een lening aan bij de bank, dat wil zeggen dat de bank verwacht dat jij elke maand je lening gaat betalen. Dat er elke maand genoeg geld op de rekening staat. Als de bank zegt, ik wil nu mijn geld hebben wat ik geleend heb, dat komt mij toe. Eigenlijk mogen we dat van elkaar verwachten. Mijn liefde komt jullie toe. Ik ben jullie dat schuldig. Jullie zijn jullie liefde aan mij schuldig. Wij zijn onze liefde aan elkaar schuldig. Dus zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. En als je dat doet, dan vervult jij ook de wet. De wet die zegt, niet echtbreken, niet doodslaan, niet stelen, niet begeren. Want dat is wat liefde niet doet, die geboden. Of die overtredingen van die geboden. Als je gaat doodslaan, dan heb je niet lief. Als je gaat echtbreken, dan heb je niet lief. Als je gaat stelen, dan heb je niet lief. Als jij van alles begeert, heb je niet lief. Dus uw naaste liefhebben als uzelf wordt daarin zichtbaar. Je gaat uw naaste geen kwaad doen. Je gaat het beste voor hebben met uw naaste. Hoe kunnen we liefde herkennen? Wel, ik ga enkele voorbeeldjes aanhalen. Het eerste voorbeeld is in Genesis hoofdstuk 13. Vers 8. Dus zei Abraham tot Lot, laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Ligt het gehele land niet voor u open, scheid u toch van mij af, het zij naar links, dan ga ik rechts, het zij naar rechts, dan ga ik links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Zoar toe als de hof des Heeren, als het land van Egypte. Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan, en Lot brak op naar het oosten, en zij scheiden van elkander. Wat zou het liefdevolle zijn wat hier moet gebeuren? Wie is degene die hier liefde toont? We denken, Abraham is ouder dan zijn neefje Lot. Abraham is degene die gezegend is door God, en Lot die eigenlijk daarvan mee heeft kunnen profiteren en daardoor ook rijk en groot is geworden. En de herders maken ruzie. En wat doet Abraham? Abraham geeft, hoewel hij het recht had om op te eisen, dan zou hij eigenlijk nog niks verkeerd doen, toont liefde. En hij geeft de optie aan Lot. En hij gaat dan niet liggen zeuren van, ja maar Lot, wat doet je nu? En kijk eens wat ik je allemaal gegeven heb. En kijk eens wat je allemaal bereikt hebt door mij. Nee, hij geeft die keuze aan Lot en hij aanvaardt die keuze. En we zouden ook kunnen zeggen dat Lot een gebrek aan liefde toont naar Abraham. Want als jongeling is dat heel onrespectvol, van hoe hij eigenlijk gewoon kijkt met oogkleppen op en niet nadenkt over wat is nu het beste voor Abraham. Hoe komt dat ik heb gekregen, hoe komt dat ik ben wie ik ben vandaag de dag, als het niet was voor Abraham. Maar Lot denkt zo niet. En dus hij heeft daar ergens een gebrek aan liefde en hij kiest, en uiteindelijk zal hij ook een heel zware prijs daarvoor betalen. Want hij zal zijn vrouw kwijtgeraken. Hij zal zijn dochters, die heel goddeloos gaan handelen. Hij zelf gaat zich dag en nacht kwellen om het leven wat zich daar in die streek afspeelt. Dus hij gaat zich ook nog zijn keuze beklagen. Maar denk even in de zin van, hoe zou jij reageren? Wat zou volgens u het meest liefdevolle zijn om te doen in deze situatie? 1 Samuel hoofdstuk 20. Hebben we het voorbeeld van David en Jonathan. David is op de vlucht van koning Saul, die hem naar het leven staat. Jonathan, de zoon van Saul, heeft een bepaalde vriendschap, een innige band met David. En je moet denken, Jonathan, ik weet niet heel precies als Jonathan op dit moment wist dat David de nieuwe koning zou worden, maar alleszins, Jonathan was de troonopvolger. Hij was de zoon van Saul. Jonathan kon zich laten gelden in zoveel opzichten ten opzichte van David en ten opzichte van wie dan ook. Hij was de zoon van de koning. En de koning was niet blij op dat moment. Hij was heel gefrustreerd. En kijk, David in vers 1 staat, hij vluchtte uit Najoth bij Rama. Hij kwam bij Jonathan en zeide, wat heb ik gedaan? Wat is mijn ongerechtigheid of wat is mijn zonde jegens uw vader, dat hij mij naar het leven staat. Maar deze zeide tot hem, dat zij verre, gij zult niet sterven. Die mijn vader doet hoegenaamd niets, zonder het mij toe te vertrouwen. Waarom zou mijn vader dan deze zaak voor mij verborgen houden? Het is niet waar. David echter verzekerde het nog eens met een eed. Uw vader weet heel goed dat gij mij genegenheid toedraagt. Daarom denkt hij, Jonathan moet dit niet weten, anders wordt hij maar verdrietig. Nochtans, zowaar de Heere leeft en zowaar gij leeft, er is slechts één schrede tussen mij en de dood. Jonathan vroeg David, wat begeert gij? ik zal het voor u doen. Hier is David compleet hopeloos. Compleet afhankelijk van de goedwil en de goedheid van anderen. David die op het punt staat om vermoord te worden door koning Saul. En althans dat was Saul zijn intentie. En Jonathan die daar misbruik van kon maken. En wat doet Jonathan? Hoe reageert hij naar David toe? Jonathan vraagt aan David in vers 4. Wat wilt gij? Zeg mij wat je wilt dat ik voor u doe en ik zal het doen. Durven wij die vragen aan elkaar stellen? Zeg me wat je wilt dat ik doe en ik zal het doen. Wat begeert jij? Ik zal het voor u doen. Ik denk dat we zo leren met elkaar omgaan. Maar dat we ook natuurlijk niet alleen de woorden spreken, maar ook de wil hebben om zo te handelen. Dat wij daar heel goed aan doen en dat wij daar zelf heel veel voordeel uit halen op geestelijk gebied. Om een dienaar te zijn. Richard heeft daar ook onlangs over gesproken. In Genesis hoofdstuk 45. Nog een voorbeeld van broederliefde. Als Jozef zijn broers heeft gezien, uiteindelijk zichzelf aan zijn broers bekend maakte, en hij, in vers 2, daarop brak hij uit een luid geween, zodat de Egyptenaren aan Farao's huis het hoorden. Als je nadenkt over hoe Jozef zich had kunnen voelen, hoe boos hij had kunnen zijn om wat zijn broers hem hebben aangedaan. Al dat onrecht. Al die jaren. We praten niet over eens in een keer wel iets wat gebeurd was. Al die jaren dat hij heeft afgezien. Mishandeld is geweest. Echt heeft moeten lijden. Tot in het diepste van zijn bestaan. En wat doet broederliefde? Zijn hart. Breekt. Als hij zichzelf aan hem bekend maakt. En waarom breekt zijn hart? Niet omdat hij haat of bitterheid of boosheid daarin heeft. Maar juist omdat hij hem lief heeft. Omdat hij het kwade niet tegen hem houdt. In vers 5 is Jozef zelf in die mate aan het nadenken dat hij Gods hand in al die dingen ziet. Als er staat, wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uitgezonden. Dus zelfs in al die dingen berust Jozef op het feit dat, hoe verwerpelijk het ook was wat hij heeft moeten meemaken, hij ziet daarin het werk van God en hij ziet daarin zichzelf als een dienaar van God. Zo kan je ook broederliefde erkennen. In 2 Timotheus hoofdstuk 1, een voorlaatste voorbeeld. Zo vers 15 pakken. 2 Timotheus hoofdstuk 1, vers 15. Dit weet jij dat alle in Azië zich van mij hebben afgekeerd, onder andere Figelus en Hermogenes. De Heere bewijzen barmhartigheid aan het huis van Onesiphorus, waar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet heeft geschaamd. Integendeel, toen hij te Rome gekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en mij ook gevonden. En de Heere geven hem dat hij barmhartigheid bij de Heere vinden op die dag, en hoeveel goede diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet jij zelf het best. Onesiphorus was iemand, als Paulus aan hem dacht, dan kreeg hij goede gedachten. En hij kreeg het verlangen dat God barmhartigheid zou bewijzen aan heel zijn gezin. En waarom was dat? Onesiphorus was iemand die Paulus dikwijls had verkwikt. Verkwikt betekent, jij brengt, stel je voor, je bent in de woestijn, jij hebt geen drinken, jij hebt zo'n verlangen, zo'n dorst, zo'n honger, en dan komt er iemand die geeft u dat drinken, waar je al zo lang en zo begeerig naar uitkijkt. En Paulus is heel dikwijls verkwikt geweest door Onesiphorus. Zelfs in die mate dat Onesiphorus er niet om gaf dat Paulus in de gevangenis zat, dat hij misschien daardoor een slechte naam zou krijgen als hij Paulus zou gaan opzoeken of omgang met Paulus zou hebben. Dat zie je soms ook wel, dat broeders en zusters soms beschaamd zijn voor elkaar. Ik was, toen ik in Amerika was, en Richard heeft mij daar een heel goed voorbeeld aan laten zien. Hij gaat elke week op zaterdag met een broeder uit een andere gemeente. Een broeder eigenlijk die, of nee, die zit bij hem ook in de gemeente, sorry. En die broeder is wat simpeler, ja. Die is ook niet, die ziet ook eigenlijk niet echt uit. Dat is niet iemand waar je misschien van zou zeggen, daar ga ik nu direct mee op straat iets meer gaan drinken. Maar die man heeft niemand, maar dat is wel een broeder. En elke week maakt Richard daar een punt van dat hij 's morgens, elke zaterdagochtend, gaat hij met hem naar een bepaalde plaats waar ze hem al kennen, waar ze hem beide al kennen, ontbijten samen met die man. En dat brengt verkwikking in die man zijn leven. Niemand anders doet het. En zo moeten wij voor elkaar een voorbeeld zijn. Zo moeten wij proberen om die verkwikking te brengen in ons leven, wanneer wij daar nood aan hebben, of wanneer wij zien dat anderen daar nood aan hebben. En dan kan er geen plaats zijn natuurlijk voor schaamte. Oh ja, maar ja. Oh, moet ik met Raf omgaan? Raf, dat is raar. Ik ga toch niet met Raf in de gang lopen? Want stel je voor dat ze mij met Raf zien. Dat is niet wat Onesiphorus deed. Een broeder of een zuster is een broeder of een zuster. En dan moeten wij ook met andere ogen naar bepaalde mensen kijken. En sorry, Raf, dat ik je als voorbeeld geef. 17.
Ik denk dat je dat ook niet met Paulus kunt vergelijken, want Paulus deed niks verkeerd.
Ah, oké. Integendeel staat er in vers 17. Toen hij te Rome gekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en mij ook gevonden. Dus Onesiphorus wist niet waar Paulus was. Hij wist dat hij in Rome was. En hij heeft zo hard en zo lang gezocht tot hij hem vond. Hij heeft daar moeite voor gedaan. Hij heeft die trip ondernomen. Maar niet alleen daar. Paulus kon ook van hem zeggen, kijk eens naar al de diensten. Naar al het goed wat deze man gedaan heeft in Efeze. Timotheus wist ervan. En Timotheus kon eigenlijk, Paulus zegt, kijk naar Timotheus, kijk naar deze man, kijk naar Onesiphorus en kijk naar alles wat hij doet. Hij is een goed voorbeeld. En zo moeten wij ook goede voorbeelden voor elkaar zijn. Johannes hoofdstuk 15. De woorden van Jezus. Vers 11. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Er is niemand die een grotere liefde heeft, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. En dat is het voorbeeld dat Jezus ons heeft nagelaten. Maar het is niet alleen een voorbeeld, het is ook een gebod. Want wat zegt Jezus? Het is mijn gebod dat gij elkander lief hebt. Wat zei Johannes? Je hebt het van het begin gehoord. En dit is het gebod. Dit is het gebod wat Jezus heeft ingesteld. Zelfs dat gij bereid moet zijn om uw leven op te geven voor de ander. In het bijzonder voor uw broeders en zusters. Je moet uw leven inzetten voor uw vrienden. Natuurlijk, uw leven inzetten betekent tijd maken voor elkaar. Dat betekent moeite doen voor elkaar. Dat betekent, zoals de schriftplaat zegt en gelaten, elkaar verdragen. Ja, want als je met elkaar omgaat, dan gaat je ook elkaar slechte kantjes zien. Natuurlijk. Die hebben we allemaal. Maar je gaat daarmee aan de slag en je gaat dit gebod uitvoeren. Niet alleen geloven, niet alleen de theorie, maar ook de praktijk. Nog twee slotteksten. In 1 Petrus hoofdstuk 1. Vers 22. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. Je hebt uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd. En waartoe heb jij die gereinigd? Wat zei Johannes? Tot ongeveinsde broederliefde. Dus je gaat dat niet spelen, je gaat dat niet faken, je gaat niet doen alsof. Het gaat zuiver vanuit je hart komen, het gaat oprecht zijn. En daarom moet jij elkaar met heel je hart en blijvend lief hebben. Bestendig betekent blijvend. Iets wat niet gaat stoppen. Iets wat altijd blijft voortduren. Vers 23, als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Laatste tekst in Hebreeën hoofdstuk 13. Hebreeën hoofdstuk 13, een paar bladzijden terug. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. Denk aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen was. En hen die mishandeld worden als mensen, die zelf ook een lichaam hebben. Laat de broederliefde blijven. Het is een gebod. Het is iets wat niet mag ophouden. Het is iets wat voortdurend aanwezig moet zijn. We moeten dus bereid zijn om ons leven af te leggen. Dat wil zeggen, wat ik wil en wat ik vind is eigenlijk niet belangrijk. Het is ondergeschikt aan het belang van de ander. Dat betekent, we gaan onszelf opofferen. Op die wijze, zoals Jezus ons het voorbeeld heeft gegeven. En dat is het voorbeeld dat wij elkaar moeten zijn. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Kijk naar Abraham, kijk naar Jonathan, kijk naar Jozef, kijk naar Onesiphorus, kijk naar Jezus. En in het verlengde daarvan, zorg ervoor dat we naar elkaar kunnen kijken. En dat we eigenlijk kunnen zeggen van, oh, Marie-Roos, dat is nu zo'n voorbeeld van zusterliefde. Of Bianca, dat is nu zo'n goed voorbeeld. Als ik naar Bianca kijk, dan kan ik zeggen van, kijk eens naar alle goede werken die zij gedaan heeft. En zo moeten wij elkaar kunnen aanwijzen en elkaar tot voorbeeld zijn. En als dat niet is, dan zijn we ongehoorzaam aan het gebod om elkaar lief te hebben. En als dat niet is, dan hebben we in 1 Johannes hoofdstuk 3 gelezen dat wij geen eeuwig leven blijvend in ons hebben. Amen.